Welkom bij Uitgespeeld. Luister naar echte verhalen over wanneer gokken een verslaving wordt. Ik ben Emma en ik wil weten waar het misging en hoe het weer goed kwam. Wanneer ben jij uitgespeeld?
Aan de ene kant ontzettend boos om wat je hebt ontdekt. Aan de andere kant ook heel erg veel van mijn vader houden.
Ik zit hier vandaag met Johanna. En Johanna heeft een vader die is gokverslaafd. Geweest, is overleden in januari. En wil heel graag haar verhaal met ons delen vandaag. Welkom.
Dankjewel.
Wil je me wat vertellen over de band met je vader?
Ik had als klein kind een hele goede band met mijn vader. En hij was gek op kleine kinderen. Ik was echt zijn kleine prinsesje. En toen ik ouder werd, botsten we vooral heel veel. Waardoor ik eigenlijk helemaal niet zo'n goede band meer had met mijn vader. En de afgelopen jaren kwam ik hem eigenlijk vooral tegen op de verjaardag van mijn kinderen. Dus op belangrijke momenten was hij er wel. Mijn vader werkte heel erg veel. En verder, ja, ik gaf hem elk jaar voor Vaderdag een dinerbon van samen gaan we gezellig uit eten. Mm-hmm. En in de praktijk had hij het zo druk met werken dat we eigenlijk zelden van kwam. Dat vind ik eigenlijk best wel verdrietig. Dat heb ik heel lang geprobeerd wel voor elkaar te krijgen, maar het is gewoon niet gelukt.
Nee. En toen werd hij ziek.
Ja. Mijn vader werd een jaar geleden ziek. En ik wist eigenlijk, voor mezelf was het eigenlijk meteen duidelijk dat hij dat niet ging overleven. Zelf had hij nog goede hoop. Ja. Hij heeft heel hard gestreden en hij is er echt voor gegaan. Mm-hmm. Uiteindelijk is het hem niet gelukt. En is hij nog geen jaar na zijn diagnose is hij overleden.
Ja. Werd de band anders toen hij ziek werd?
Mijn vader deed ziek zijn heel erg in zijn eentje. Dus niemand kon echt contact met hem maken daarin. Mijn moeder niet, dat ze heel ingewikkeld vond. Nou, ik ook niet als dochter. We hebben wel, toen hij door had van oké, ik heb echt niet lang meer, hebben we nog een heel mooi gesprek gevoerd. Heeft hij me speciaal uitgenodigd. En ja, we hebben gewoon wat dingetjes gewisseld, uitgewisseld met elkaar. Ja, het was wel heel mooi. Ik ben daar ook wel heel dankbaar voor dat we dat hebben gedaan. En nu, wetend wat er allemaal ook is,
ja,
voelt dat gesprek toch weer anders.
Want heeft hij tijdens dat gesprek iets gezegd over zijn verslaving?
Of? Helemaal niks. Nee. Mijn vader, wat ik al zei, hij was heel gesloten tijdens zijn ziekte. Hij was sowieso geen prater.
Nee.
Mijn vader hield niet zo van emoties en Als iemand om hem heen emoties uitte, dan had hij zoiets van, ik ben weg. Letterlijk en figuurlijk. Dus emoties aan zijn sterfbed wilde hij ook niet hebben. We kregen ook echt al vanaf het begin af aan te horen, toen mijn vader ziek was, van geen emoties uiten, geen zielig gedoe. Hij wil sterk zijn en hij heeft nodig dat wij sterk zijn, dus we zijn sterk met z'n allen. Terwijl ik dacht, maar ik voel ook heel veel verdriet en pijn. En, mm-hmm. Maar dat mocht er gewoon niet zijn. Dus op zijn sterfbed was hij net als anders altijd gesloten. Deed zijn proces in zijn eentje. En niemand heeft enig vermoeden gehad van een gokverslaving.
Nee.
Mijn vader stond erom bekend dat hij altijd alles heel goed op orde had financieel. Mm. Ja, dat is bijzonder dat dat niet zo was.
Dat bleek ook niet zo te zijn. Wanneer kwam je er wel achter dan dat hij een verslaving bleek te hebben?
We kwamen er pas achter na zijn overlijden. Mijn moeder liet eigenlijk altijd de financiën aan mijn vader over. En dat ging jarenlang heel goed. Jaren geleden heeft ze ook nog gewoon altijd de rekening in kunnen zien. En stond er een groot bedrag op de spaarrekening. Maar eigenlijk was alles gewoon altijd heel goed geregeld. En de afgelopen jaren mocht mijn moeder eigenlijk zich niet meer bemoeien met de financiën. waar ze ook echt wel ruzies over hebben gehad. Waardoor mijn moeder op een gegeven moment heeft gezegd, nou, geld is me niet zoveel waard dat mijn huwelijk eraan kapot gaat. Dus het is altijd goed gegaan. Ik zal me wel zorgen maken om niets.
Ja, toch wel.
Achteraf gezien, mijn vader heeft tijdens zijn ziektebed gevraagd aan mijn oom of hij de financiën wilde gaan regelen samen met mijn moeder.
Mm-hmm.
Omdat hij gewoon wist dat mijn moeder dat eigenlijk nog nooit had gedaan, dus niet wist waar ze moest beginnen. Als dochter was ik daar heel erg blij om, want dan hoefde ik me daar niet mee bezig te houden. Kon ik voor mijn moeder er zijn en mijn eigen rouwproces doen. Zonder de belasting van de financiën, al had ik het idee dat dat gewoon goed geregeld was. Dus eigenlijk vrij snel na zijn overlijden, mijn oom had alle gegevens al. Dus die was begonnen met de administratie en instanties inlichten over zijn overlijden en alles erop en eraan. En al vrij snel kwam hij erachter dat er problemen waren. Ze hebben dat toen niet verteld aan ons in eerste instantie. Ze wilden eerst dat we gewoon de uitvaart ingingen.
Mm-hmm.
Zonder de belasting van alle schulden. Dat we op een rustige, liefdevolle manier afscheid konden nemen. Daarna ben ik met mijn moeder en mijn gezin op vakantie gegaan. En gewoon even eruit, want we zaten allemaal maandenlang opgesloten binnen. Dus ongeveer 3 weken na de uitvaart werd ik opgebeld 's middags door mijn oom. Of ik 's avonds samen met mijn broertjes langs wilde komen, want het ging niet goed met mijn moeder.
Mm-hmm.
Dat vond ik heel spannend, want ik had mijn moeder wel aan de telefoon gehad huilend. En mijn moeder is niet zo van het uiten van emoties. Dus ik was eigenlijk heel blij dat ze de afgelopen 2 dagen eindelijk aan het huilen was.
Ja.
En mijn moeder had ook wel een soort van vrede met zijn overlijden. Want ze dacht, nou, ik heb een leuk leven gehad met je vader. En ik blijf financieel goed achter. Ik kan leuke uitstapjes doen met vriendinnen. Ik kan nog steeds op vakantie. Ik kan gewoon uit eten. Ik hoef nergens zorgen om te maken. Ik ben gewoon goed achtergelaten. Dus toen mijn moeder, die avond bij mijn oom. We kwamen aan daar. Ik en mijn broertjes. En mijn moeder zat aan de eettafel. Eigenlijk heel verdrietig. Vond het heel moeilijk om oogcontact te maken. Want ze had het echt even heel zwaar. En zo kende ik mijn moeder niet. Dus mijn tante vertelde, je moeder heeft iets met jullie te delen. Iets wat ze niet langer alleen kan dragen. Ze heeft jullie steun nodig. Ze heeft het heel erg zwaar. En toen kregen we te horen dat mijn vader een gokverslaving had.
Zo.
En mijn moeder had achtergelaten met een lege spaarrekening. En een flinke creditcardschuld.
Dat moet als een bom zijn binnengekomen bij je.
Ja. Ik had van alles kunnen bedenken, maar dit niet. Nee, dit er was 1 ding wat ik zeker wist over mijn vader. Ook hadden we niet zo'n goede band, maar ik wist dat hij mijn moeder financieel goed achter zou laten. Ik heb zelfs de afgelopen jaren, wanneer onze administratie gewoon meer aandacht nodig had, regelmatig naar mijn man geroepen. Ja, kijk naar mijn vader, die heeft alles goed op orde. Als jou iets overkomt, dan blijf ik achter met allemaal chaos financieel. En dat bleek niet waar te zijn. Het enige ding wat ik zeker wist dat waar was over mijn vader, was niet meer waar. Ja, dat was heel verdrietig en verwarrend. En mm-hmm. Ik was boos en er was van alles. En op dat moment zag ik vooral dat mijn moeder nodig had dat we er voor haar waren. Ik kon me zo inleven in hoe het voor haar moet zijn geweest op dat moment. Aan de ene kant ontzettend boos om wat je hebt ontdekt. Aan de andere kant ook heel erg veel van mijn vader houden. Aan de ene kant heel erg teleurgesteld zijn om alle leugens. En alle geheimen. En alle tijd die ze niet samen hebben doorgebracht. Want mijn vader was er gewoon heel veel niet. Omdat hij aan het werk was.
Ja.
Of blijkbaar precies in de gokhal zat.
Dus misschien helemaal niet aan het werk, maar veel meer aan het gokken was.
Misschien wel. We weten het niet. En dat niet weten doet zoveel pijn. Ik kon me zo voorstellen. En ondertussen kon ze ook zeggen, hij was ziek. Het was een ziekte. Het was zo tegenstrijdig allemaal. En ik kon me zo inleven in hoe dat moest zijn voor haar.
En hoe voelde dat voor jou?
Op dat moment was er niet echt ruimte voor mij om dat te voelen, denk ik.
Nee.
Dat is pas later gekomen. En daar ben ik nog steeds mee bezig.
Mm-hmm.
Op dat moment heb ik mijn moeder geknuffeld. Gezegd dat ik het begreep. Dat alles er mag zijn. Ook de boosheid en het verdriet en de pijn. Mijn broertjes ervaarden dat iets anders. Mijn broertjes, die schokken. Ik was geschokt, maar dat was niks in vergelijking met hun reactie. Ze konden het niet aannemen. Ze konden niet geloven dat dit waar was over mijn vader. En over onze vader. Mijn broertjes hebben eigenlijk ervoor gekozen om hun ogen te sluiten voor wat er was. En elke keer als er iemand iets zei over mijn vader wat niet positief was, dan namen ze het voor me op en dan verdraaiden ze dingen. Mijn ene broertje zei zelfs, ja, maar hij is altijd goed voor ons geweest. En hij heeft altijd goed voor ons gezorgd. Hij heeft ons goed achtergelaten. Hij is er altijd voor ons geweest. Zo erg is het niet.
Hmm. En hoe ervaarde jij dat?
Ik kon van, als ik van een afstandje keek daarnaar, op dat moment kon ik zien dat mijn broertjes gewoon aan het ontkennen waren wat er op hun pad kwam. En vond ik het vooral heel verdrietig voor ze. En op dat moment was ik vooral bezig met wat heeft mijn moeder op dit moment nodig. En dat is niet dit.
Nee.
Dus ik probeerde uit te leggen. Dit is wel wat er is gebeurd. En dit is ook een deel van papa. En daar moeten we ook een weg in vinden met elkaar. Waarop mijn andere broertje heel duidelijk aangaf. Dit is niet zijn nalatenschap. En dat ging er bij mij niet in.
Nee.
Dus ik ben verbazingwekkend rustig gebleven in dat gesprek. Mijn eigen emoties kwamen echt pas daarna. Mijn reactie daarop was, dit is ook zijn nalatenschap. Ja, hij heeft fantastische dingen gedaan. Hij heeft hele mooie daden gedaan. Hij heeft mooie herinneringen achtergelaten. En hij had een gokverslaving. En heeft heel veel leugens verteld. Hij heeft heel veel geheimen gehad. Ook dit is zijn nalatenschap.
Het is er allebei. Het is niet een slechte man geworden omdat hij een verslaving had.
Zeker niet.
Nee.
Zeker niet. Het was een man die heel erg omkeek naar anderen. Heel zorgzaam was voor anderen. Op zijn werk ook bekend stond. Hij had een hoge functie in grote bedrijven. En ja, als directeur was hij er voor iedereen. En ook erg geliefd. Op zijn uitvaart waren ook bijzonder veel mensen van zijn werk of andere bedrijven waar hij heeft gewerkt.
Ja.
We kwamen er op zijn uitvaart achter dat hij mensen echt, maar in hun ogen, een soort van heeft gered.
Mm.
Door een vrouw vertelde bijvoorbeeld dat ze in scheiding lag, niet meer rond kon komen, op straat gezet dreigde te worden met haar kinderen. Heeft met dat verhaal bij mijn vader aangeklopt. En mijn vader heeft toen geregeld dat ze een andere functie kreeg met een beter salaris. En dat ze financieel veilig was. Met de kinderen kon blijven wonen waar ze woonde. En ze kon eten geven. En mijn vader was een held voor deze dame. En mijn vader scheen dit heel vaak te doen. Op wel, in nou ja, allerlei varianten. Hij stond altijd klaar voor alle andere mensen. Vroeg nooit om iets voor zichzelf. Vroeg nooit om hulp.
Nee.
En achteraf gezien had hij het zo hard nodig.
Ja. Want ondertussen zat er dus een hele onderlaag aan problematiek bij hem ook. Alleen maar, ja, die gokverslaving heb je niet zomaar.
Ja, en niet weten waar die is begonnen en waardoor.
Nee.
Achterblijven met zoveel vragen, dat neem ik hem echt kwalijk.
Welke vragen zou je hem nog willen stellen?
Dat is een goede vraag. Er zijn heel veel vragen die we als gezin nog hebben.
Mm-hmm.
Als dochter zou ik vooral willen weten, pap. Ja. Ik denk dat mijn moeder vooral heel veel vragen heeft. Dat het meer haar positie ook is om vragen te stellen. Tuurlijk wil ik weten, waar is dit begonnen? Wat is er aan de hand? Wat hebben we niet gezien? Wat hadden we kunnen doen? Maar ik denk dat vooral voor mijn moeder het extra zwaar is. Achterblijven met de vragen, hield je dan wel echt van me? Was je er ook wel echt? Al die keren dat je naar je werk was, was je op je werk of zat je in een hok al? Mijn moeder heeft zich heel eenzaam gevoeld omdat mijn vader heel veel aan het werk was. Hij werkte gerust 60 uur per week. Werd uit zijn bed gebeld om te gaan werken. Als er iets was. Hij was echt bizar veel aan het werk. En hoeveel van die keren was hij echt aan het werk? Ik denk dat mijn moeder heel graag de antwoorden daarop zou willen weten. Natuurlijk ben ik er ook nieuwsgierig naar. Maar dat is niet aan mij om te vragen.
Ja. Zij heeft jullie achtergelaten met een hele hoop vragen. Een hele hoop leegte waar je eigenlijk heel graag wel antwoord op had willen hebben.
Ja, het had het rouwproces zoveel draagbaarder gemaakt. Weten dat we nooit achter bepaalde antwoorden zullen komen. Doet gewoon heel veel zeer.
Ja.
Mijn vader was heel erg van de regeltjes. Heel erg van hard werken. Veel doen voor anderen. Klaarstaan voor anderen. Er niet mee te koop lopen. En nou ja, heeft dat op een of andere manier zijn tol geëist? Ik weet het niet.
Nee. Heb je iets, als je terugkijkt, dat je denkt, oh, dit zou een aanleiding zijn geweest. Of, oh, zie dit en misschien was dit wel die verslaving. Heb je iets aan hem gemerkt?
Ik zelf niet. Daarvoor zag ik mijn vader te weinig.
Ja.
Was mijn band niet goed genoeg? Mijn broertje is een keertje, nou, die heeft iets gehad waardoor hij dacht, wat is hier aan de hand? En die is hem een keertje gevolgd met zijn auto. En zag hem het casino binnenlopen. En daar dacht hij eigenlijk van, oké, hij gaat naar het casino. Is niet zo erg.
Ja.
Hij heeft daar niks mee gedaan. Dat was een paar jaar geleden. Ik hoorde van mijn moeder dat ze op een gegeven moment een creditcardschuld zag van zo'n 50.000 euro. Tijd terug. Dat ze daarnaar vroeg. En dat mijn vader het afdeed als, dat is een creditcard van mijn werk. Daar moet ik af en toe dingen mee betalen. Dus niks aan de hand. En dat heeft mijn moeder toen ook weer losgelaten. Toen mijn vader ziek werd en mijn moeder ging vragen naar, wat moet ik allemaal regelen als je er straks niet meer bent? Ik heb geen idee waar alles ligt, hoe je alles hebt geordend. Wachtwoorden van verzekeringen, wat dan ook. Wat moet ik doen? Hoe blijf ik financieel achter? Toen werd mijn vader heel erg boos. En riep, gaat het je dan alleen maar om het geld? Terwijl dat totaal niet de intentie was van mijn moeder. Maar ze moest gewoon dingen voor gaan bereiden en regelen. En mijn vader weigerde gewoon inzage te geven in de financiën.
Zou dat schaamte zijn geweest?
Ja. Dat denk ik wel. Ik denk dat mijn vader zich heel erg schaamde.
Ja.
En zich waarschijnlijk ook heel schuldig heeft gevoeld.
Ze heeft zo'n image hoog gehouden. Door altijd de man te zijn die iedereen hielp, financieel gezond was.
Ja, goede baan.
Goede baan,
goede functie. Mooie auto. Elk jaar mooie vakanties. Hij heeft het daar, denk ik, heel zwaar mee gehad.
Ja.
Ik weet dat mijn moeder zo'n 8 jaar geleden, nog de rekeningen wel inzag. Dat toen de situatie ook gewoon, er stond in ieder geval een hoop geld op de spaarrekening. Mogelijk was er toen al op verslaving.
Ja.
Maar er stond in ieder geval een hoop geld op de spaarrekening. Vanaf dat moment is dat bergafwaarts gegaan, allemaal verdwenen. Dus we hebben zo'n 8 jaar lang niet doorgehad wat er aan de hand was.
Nee.
We merkten wel dat hij veel moe was. Niet lekker in zijn vel zat. Achteraf hadden we dat eigenlijk gekoppeld aan dat hij misschien wel langer ziek was. Dan dat we wisten. Maar nu ik het hier zo over heb, denk ik dat dat misschien ook wel te maken kan hebben gehad met hokverslaving.
Ja.
Dat moet heel zwaar geweest zijn in zijn eentje. En blijven uitstralen dat hij zo'n sterke man was. Alles op orde had.
Ja.
Ja. Nou, mijn idee is, er in de familie draait het veel om status wat je hebt bereikt. Ik vind dat zelf niet zo prettig. Maar dat is een beetje het gevoel dat ik krijg bij mijn familie. Als oudste kind moet hij dat extra hebben ervaren.
Zodat de druk ook hoger hebben gemaakt. Om ook te gaan gokken om meer geld te verdienen.
Dat weet ik niet. Dat durf ik echt niet te zeggen. Nee. Wat ik wel opvallend vond, was dat mijn vader tijdens zijn... Tijdens ons speciale gesprek dat we hadden...
Mm-hmm.
Aangaf van... Ik hoop zo dat het me gelukt is om jouw kind te laten zijn. Want ik mocht zelf geen kind zijn in mijn jeugd. Mijn vader werd heel erg ziek en ik moest als oudste moest ik voor al mijn broertjes en zusjes zorgen. En ik hoop zo dat het mij gelukt is dat jij wel kind mocht zijn. Dat was zo belangrijk voor hem. Het deed mij op dat moment heel veel verdriet dat mijn vader daardoor zijn jeugd had gemist.
Ja.
En waarschijnlijk heeft hij veel meer van dat soort dingen waar we nooit achter zullen komen. Ja, hij moet het heel zwaar hebben gehad. En dat vind ik heel verdrietig. Ja. Dat we er niet voor hebben kunnen zijn. Dat we niks hebben kunnen doen.
Je had hem graag willen helpen.
Ja. Al had ik niet geweten hoe. Ik denk dat dat niet aan mij is als dochter om hem met deze problemen te helpen. Maar ik had er wel voor hem willen zijn.
Ja. Wat had het voor jou anders gemaakt als je het wel had geweten?
Ja. Ik denk dat er dan ruimte was geweest voor begrip. Voor misschien wel voor excuses van zijn kant. Maar in ieder geval begrip vanuit onze kant. En vergeving. Dit stukje aangaan. Het is een extra rouwproces dat we erbij hebben gekregen. Als familie. Wat we niet hadden zien aankomen. Want we hebben niet alleen afscheid te nemen van mijn vader zoals we hem kenden. Maar we hebben ook afscheid te nemen van het leven dat hij ook leidde dat we helemaal niet kenden.
Ja.
En dat had niet nodig geweest als we het hadden geweten. Dan hadden we met liefde naar hem kunnen kijken. Van, oh, hij was zo dapper dat hij het heeft verteld.
Mm-hmm.
Dat hij hulp heeft gezocht misschien wel. Hij wilde ons niet op deze manier achterlaten. Dus hij heeft daar stappen voor ondernomen. De hele beleving was anders geweest. En nu zitten we met heel veel verdriet en heel veel vragen en boosheid en onbegrip. En we proberen ons wel te verplaatsen in hoe het voor hem moet zijn geweest.
Maar we hebben geen idee.
We weten het echt niet.
Nee. Kan je iets vertellen over die boosheid en het onbegrip?
Ik worstel daar nog steeds heel erg mee. Ik ervaar voor mezelf ook weinig ruimte op dit moment om daar iets mee te doen.
Mm-hmm.
Wat het heeft gedaan is dat er nu zoveel extra stress is gekomen in ons gezin. Mijn moeder, mijn broertjes en ik. Zoveel verschillende manieren van kijken naar deze situatie en ermee omgaan, dat het ons uit elkaar drijft.
Mm.
En dat maakt me onder andere heel boos. Het is niet alleen dat hij jarenlang heeft gelogen. En die leugens waren vooral naar mijn moeder toegericht. Dat de geheimen... Ik snap dat niet. Ik ben zelf heel erg open. En ik vind het heel belangrijk om eerlijk te zijn. En open. Ja. En rechtvaardigheid vind ik ontzettend belangrijk. Dat zie ik hier niet terug. In zijn gedrag. In zijn daden. In zijn keuzes. Dat maakt me ontzettend boos. Ook omdat het nooit meer hersteld kan worden. Hij kan het nooit meer goed maken.
Nee. En als je dat vertelt, dan had je een stap kunnen gaan zetten om het goed te maken. Toch? Is dat een beetje wat het...
Ja. Dan hadden we ook als gezin niet dit als last gekregen na zijn overlijden. Maar dan had hij de last gedragen.
Ja.
En mee het graf in kunnen nemen. In plaats van dat wij het nu moeten ontdekken en onze eigen antwoorden moeten bedenken. En onbegrip vinden bij elkaar, omdat we niet hetzelfde over de situatie denken.
Mm-hmm.
Mijn broertjes willen bijvoorbeeld heel graag inzage in alle financiën.
Mm-hmm.
Ik snap dat het niet aan mij is om dat in te zien. Mijn moeder zegt ook, ik ga niet graven, ik wil niet alles weten, het doet te veel pijn. Ik sluit het af, ik weet dat het zo is, ik heb daar genoeg bewijzen van. Ik ga opbouwen.
Ja.
En mijn broertjes willen inzicht in de financiën om het te kunnen bevatten wat er is gebeurd. En mijn moeder weigert dat.
Hmm.
Ja, ik snap dat. En het levert heel veel stress op dat mijn broertjes dat wel heel belangrijk vinden.
Ja.
Dus we zijn elkaar kwijtgeraakt. En dat neem ik mijn vader wel kwalijk. Dat had niet gehoeven.
Nee. En je hebt later, toen hij helemaal overleden was, ben je nog naar het casino geweest, hè, waar hij wel kwam?
Ja, ik heb contact gezocht met het casino. Ik ben uitgenodigd uiteindelijk om daar langs te komen. En ja, het casino was een bijzondere plek. Ik ben zelf al vanaf dat ik klein was tegen gokken. Mm. We deden vroeger nog wel eens een spelletje kaarten bijvoorbeeld. En dan deden we dat voor een dubbeltje. Mm-hmm. Legde iedereen een dubbeltje in. Nou, dan was ik een jaar of 8. En dan zei ik, dat doe ik niet. Ik ga niet spelen met mijn geld. Vind ik belachelijk. Dus dat vond mijn gezin altijd een beetje overdreven. Dus voor mij was het casino binnenstappen was een hele grote stap. Omdat het totaal niet is hoe ik mijn leven zou willen leiden. En ik ook het niet eens ben met het hele concept wat een casino neer heeft gezet.
Mm-hmm.
Nou, ik ben er uitgenodigd door iemand van het hoofdkantoor. En toen we daar met twee mannen spraken, konden ze ons vertellen over dat mijn vader daar kwam. Dat ze de gegevens hadden nagekeken. Dat dat gemiddeld 1 keer per week was. Dan kwam hij een uurtje in zijn nette pak of in zijn sportkleding. En dan ging hij weer weg. En dat patroon deed hij ook al voor de 2021. Toen het allemaal geregistreerd werd. Ze hebben zich nooit zorgen gemaakt om mijn vader. Nooit bedacht, misschien is er wel iets aan de hand. Ze vertelden me over de zorgplicht die ze hebben als casino. Dat als ze bepaalde signalen krijgen, dat ze van in gesprek moeten gaan met mensen. Dat hebben ze met mijn vader nooit gedaan. Want als ze mijn vader vroegen, hoe gaat het? Dan zei hij altijd heel vriendelijk met een grote lach. Ja hoor, goed. En daardoor hebben ze nooit gezien dat deze man eigenlijk een gigantische gokverslaving had.
Mm.
En zijn hele fortuin had weggespeeld en ernstige schulden heeft gemaakt. Ze schrokken ook heel erg toen ik vertelde dat hij meerdere rekeningen had geopend om het te kunnen blijven doen. En ondertussen namen ze ook geen enkele verantwoordelijkheid. Kreeg ik hele politieke antwoorden. En dat stelde me wel heel erg teleur. Ik had gehoopt dat het was voor mezelf een belangrijke stap om even rond te kijken. Goh, waar was mijn vaders geheime leven? Waar speelde zich dat af?
Ja.
En ook de mensen die daar werken te inspireren. En inzicht te geven in, er is zoveel meer wat je niet kan zien achter een netpak. En een lieve, vrolijke glimlach. Ik heb niet het idee dat ik dat voor elkaar heb gekregen.
Nee.
Ik heb niet het idee dat ze op een of andere manier bereid zijn hun beleid aan te passen. Om dit soort dingen te voorkomen. En daar maak ik me het meest zorgen om.
Ja. Wat heb je gezocht bij het casino? Wat wilde je? Wat voor antwoord had je gewild daar?
Ik wilde graag de ruimte zien waar mijn vader zich begaf, waar zijn tweede leven zich afspeelde. Ik wilde graag horen wie mijn vader was als hij daar kwam, hoe vaak hij daar kwam, om zelf ook een beetje een beeld te krijgen daarvan. Ik weet niet of ik de antwoorden kan vertrouwen die ze hebben gegeven, omdat ik geen inzicht kreeg in de gegevens die ze werkelijk hebben.
Mm-hmm.
Dat vind ik heel erg jammer. Ik had gehoopt dat ze me konden laten zien zwart op wit, hij kwam inderdaad maar 1 keer per week. Dat zou een hoop antwoorden geven op de vragen die wij hebben als familie. Was je heel vaak aan het werk? Of deed je, deed je alsof je werkte, maar was je eigenlijk in het casino? Als ik het casino mag geloven en hij kwam jarenlang ongeveer 1 keer per week, dan is dat niet zo. Dan heeft hij ook gewoon heel veel gewerkt. Of hij moet nog andere casino's hebben bezocht.
Ja.
En daar konden ze me vertellen dat dat niet zo was. Maar mogelijk wel nog op andere plekken natuurlijk. We weten het niet. En ook dat soort antwoorden zullen we nooit vinden.
Nee.
Ik hoopte ook bij het casino voor elkaar te krijgen dat ze inzagen dat ze heel veel kunnen missen achter dat mooie pak en die vrolijke glimlach. Ik vraag me af of dat is gelukt. Of ze nu anders kijken naar mensen. En in mijn beleving zien zij mensen als wandelende portemonneetjes.
Mm.
En op het moment, ze gaven ook aan, op het moment dat wij signalen krijgen en we gaan in gesprek met mensen, dan zien we mensen vaak niet meer terug. Want ze willen niet geconfronteerd worden met een gokverslaving. Dus ze gaan waarschijnlijk naar een ander casino. Dus ja, waarom zou je dan klanten aanspreken als je ze daardoor verliest?
Ja.
En dat vind ik zorgwekkend. Er wordt niet
Ik heb niet ervaren dat ze daar met een menselijk hart naar hun klanten keken. Ik heb ervaren dat het vooral gaat om het geld en helemaal niet om het welzijn. Het is niet een gezellig momentje dat ze die mensen willen geven. Ze willen daar gewoon geld mee verdienen. Het is een bedrijf. Ten koste van levens van mensen. En wat ik hoopte was ook te vinden een ingang te vinden in hoe kunnen we het systeem veranderen in Nederland. Want de zorgplicht is een lachertje. Als iemand netjes in pak komt en geen onverzorgd uiterlijk heeft, niet daar dagelijks 3 uur per dag zit, dan hebben ze eigenlijk geen reden tot zorg volgens de protocollen. Ja, dat vind ik heel bijzonder. Want mijn vader heeft een fortuin weggespeeld en niemand heeft het gezien. Wat ik heel erg vind als nabestaande is dat in dit geval mijn moeder van niemand signalen heeft gekregen. Omdat het privacy technisch zo is dichtgebouwd, mag niemand signalen. Als ze al signalen hadden, een bank of een casino of wie dan ook, niemand mag informatie geven aan mijn moeder. Terwijl ze zijn getrouwd in gemeenschap van goederen. Mm-hmm. En zij net zo verantwoordelijk is voor de administratie, voor de financiën, als dat mijn vader was. Mijn vader die wordt beschermd, mijn moeder op geen enkele manier. Maar zij blijft wel achter met de zooi, ja, met de problemen. En dat vind ik heel bijzonder. Ja. En ik denk dat daar echt iets aan moet veranderen. En dat moet op een veel hoger niveau dan bij een casino waar ik naar binnen stap. Ja, dat is wel iets waar ik mijn hart voor wil gaan maken. Mm-hmm. Inzicht in wil geven aan andere mensen van, hé, dit is niet wat je... Ik kan me niet voorstellen dat ze zich de naaste dit aan willen doen.
Precies. En dat is ook waarom je vandaag hier bent natuurlijk.
Ja.
Om dit stukje te vertellen.
Ja.
Wat zou je aan een gokker willen vertellen? Wat zou je willen zeggen?
Ik zou iemand met een gokverslaving willen vertellen dat ik snap dat hij het heel zwaar heeft. Dat ik er begrip voor heb. Dat dit niet zomaar vanuit het niets is gekomen. Dat ik hem niet iets verwijt in die zin. Maar wel zie dat hij hulp nodig heeft. En als nabestaande zou ik willen zeggen, zorg dat je eerlijk bent nu het nog kan. Zorg dat je de waarheid vertelt over wat er gaande is. Of je nou wel of geen hulp wilt. Zorg dat je niet je nabestaanden achterlaat met zoveel vragen die niet beantwoord zullen worden. En waarschijnlijk houden je naasten heel veel van je. Dus op het moment dat jij vertelt, ik heb een gokverslaving en we hebben een gigantische schuld. Of ik heb een gigantische schuld, wat je situatie ook is. Tuurlijk zullen ze teleurgesteld zijn en misschien wel boos en verdrietig. Maar ik weet ook zeker dat ze heel veel van je houden. En dat ze er voor je willen zijn en dat ze uiteindelijk dankbaar zijn dat je het hebt verteld.
Ja.
Dat het jullie band heel erg kan versterken.
En wat zou je willen vertellen aan nabestaanden?
Wat ik merk binnen mijn eigen gezin is dat het... dat je er eigenlijk niet over mag praten. Vertel het maar aan iemand. We schamen ons hiervoor. We willen niet dat anderen dit weten. We willen anderen hier niet mee belasten. En dit kun je niet alleen dragen. Het is zo belangrijk om hierover te praten. Je hoeft het niet aan de hele wereld te vertellen. En het zou zo helpen als je een aantal mensen hebt in je omgeving met wie je het kan delen.
Ja, je hoeft het niet alleen te doen.
Je hoeft het niet alleen te doen.
Voor iedereen, dus zowel voor de nabestaanden als voor de gokker.
Ja, zeker.
Je bent niet alleen.
Je bent niet alleen. Er is voldoende hulp te krijgen. Het belangrijkste is dat je met elkaar in gesprek kan. En misschien heb je daar hulp bij nodig.
Ja.
Maar er is ook heel veel liefde. En mensen zijn, als ik naar mijn vader kijk, wat mijn vader altijd deed, was... Mijn vader liep er nooit mee te koop, maar hij stond altijd klaar voor anderen. En ik geloof persoonlijk, en ik geloof dat mijn vader dat ergens bewust of onbewust ook geloofde, dat niets verwarmt een menselijk hart meer dan een goede daad om voor een ander. En dat is wat mijn vader deed. Elke dag opnieuw stond hij klaar voor anderen.
Dus je vader had eigenlijk, als ik het zo hoor, een heel groot hart. En deed heel graag heel veel voor mensen. En hij heeft dus ook wat vrijwilligerswerk gedaan.
Ja, ironisch gezien, achteraf vind ik dat heel bijzonder, heeft mijn vader een tijd lang vrijwilligerswerk gedaan. Waarbij hij werkte met mensen die schulden hadden, geldproblemen. Hij hielp ze met de administratie om betalingsregelingen te treffen. Nou ja, gewoon van alles wat er aan de hand was, een beetje te begeleiden.
Mm-hmm.
Achteraf gezien is dat natuurlijk bijzonder dat mijn vader vervolgens zelf in de situatie zat waarbij dat volledig uit de hand liep. Ik weet ook dat mijn vader bij die mensen ook regelmatig, als ze dan geen eten meer in de kastjes hadden staan, aankwam met een boodschappentas vol met eten. De menselijkheid zag achter de problemen van de mensen. Hij maakte ze niet belachelijk. Hij vond er misschien van alles van. Maar hij was er echt voor ze, vol liefde. En wilde echt ondersteunen. En ik denk, nu ik dit zo zeg, deed mijn vader dat misschien wel omdat hij dat zelf heel hard nodig had.
Ja.
Dat is wat een hoop mensen doen. Wat ze zelf het hardst nodig hebben, geven ze aan een ander.
Ja.
Ik geloof dat mensen naasten ook heel graag er willen zijn voor je. En zelf ook hulp nodig hebben. Want dit verwerken is een rouwproces op zich. Dus praat met anderen. Wees open. Wees kwetsbaar daarin. Het maakt het zoveel beter te dragen als je het deelt, dan dat je het alleen draagt.
Mooi, dankjewel.
Ja.
Dankjewel voor je verhaal.
Dankjewel voor het luisteren.
Graag gedaan.
Bedankt voor het luisteren naar Uitgespeeld. Wil je ook iets vertellen? Ga dan naar loketkanswa.nl/podcast en deel je verhaal.